spreken met over een onderwerp: gezond eten. Je hebt voedsel. Sommige eten is heel gezond. Daar wordt ook mee gedweept. We hebben zelfs een Vega-app van de gemeente, heb ik me laten wijsmaken, waarin allerlei gezonde dingen worden gedeeld met elkaar. Je hebt ook junkfood. Dat is niet food wat junkies eten, maar dat is niet zulk gezond eten. Maar weet u dat er ook voedsel bestaat met een blijvende waarde? Voedsel met een blijvende waarde. En daar wil ik het over hebben vanmiddag. Dus niet over junkfood, ook niet over gezond voedsel met hoge vitaminewaardes en allerlei bestanddelen in het voedsel. Nee, ik wil spreken over voedsel met een blijvende waarde. Nou, we vallen midden in een bediening van Jezus en er is een hele grote menigte die Jezus volgt. Hele grote menigte. En ik ben nog iemand die in het oude Ajaxstadion hier in de Meer ben geweest. Dus als het stadion redelijk bezet was, dan waren er zo'n 16.000 mensen, moet je je voorstellen. En scharen, dus groepen mensen van die omvang, die volgden Jezus in zijn tijd. In een tijd dat er geen moderne media waren, was hij zo populair dat de menigte hem volgde. Enorm. En dat kwam vooral door zijn onderwijs, want hij bracht onderwijs als gezaghebbende. Hij sprak met groot gezag en helder als glas. En de mensen voelden in zijn woorden de echtheid en de betrouwbaarheid. Maar nog meer volgden de mensen hem vanwege de buitengewone tekenen en wonderen die hij in de zieken verrichtte. Nou, op een dag lopen de mensen weer dagen achter hem aan, zonder aan eten en drinken te denken. En in Marcus, want dit halen we uit Johannes hoofdstuk 6, maar in het evangelie naar Marcus, dat door Marcus is opgetekend uit de mond van Petrus, dan zegt hij dat Jezus de scharen ziet, de menigte, en hij raakt met ontferming over hen bewogen. En hij roept Filippus en hij zegt: Filippus, waar gaan wij voor deze mensen broden kopen? En Filippus die denkt, oké, die pakt zijn smartphone en die rekent snel uit. En hij zegt, 8 maandlonen is voor deze menigte niet voldoende als ze nog maar een heel klein beetje eten hebben. En even later komt daar Andreas, de broeder van Petrus. En die komt en die zegt, ja, wij hebben hier, want Jezus heeft gezegd, kijk eens wat er is. En dan komt Andreas met een grote glimlach natuurlijk. Hij zegt, ja, hier hebben we 5 gerstebroodjes en 2 visjes van die kleine jongen daar. Heeft die jongen hier gegeven aan u? En dan zegt Jezus, oké. Jullie moeten de mensen gaan verdelen in groepen van 50 en 100. Verdeel ze, een stukje logistiek, hè. En als iedereen gereed is, dan ga ik danken. Nou, alle mensen worden verdeeld door de discipelen. Die zetten de mensen in groepen uiteen. En dan pakt Jezus het brood. Hij dankt God in een gebed. Hij begint te breken en de discipelen moeten hetzelfde doen. En er wordt gebroken en gebroken en gebroken en gebroken. En het stopt niet. Moet je voorstellen. Pardon. Het stopt niet. Het gaat maar door. Het gaat maar door. En het is geen Hans Klok. En het is geen Copperfield die dit doet. Het is Jezus. Dit gebeurt echt. Het is geen illusie. Het is geen truc. En uiteindelijk wordt een hele menigte van 5000 mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend, dus 16.000 mensen, verzadigd met 5 broodjes en 2 vissen. En voor u zegt, dat kan niet, dat is onzin, dat is niet wetenschappelijk. Dan zeg ik, oké, u kunt wel geloven, of de wetenschap kan wel geloven, dat het hele heelal, waar wij onderdeel van uitmaken, uit een singulariteit komt wat niet groter is dan een klein knikkertje. Dat kunt u wel geloven, met al uw wetenschappelijk inzicht. Maar u kunt niet geloven dat de maker van alles de materie beheerst en doet naar believen. De menigte gelooft het wel, want ze moeten het wel zien. Voor hen geldt niet eerst zien en dan geloven, want ze zien het. En ze geloven. En kijk eens wat hun reactie is. Omdat ze geloven. Ze gaan helemaal door op een positieve manier uit hun dak. En we lezen dan in Johannes 6 vanaf vers 14. Toen dan de mensen zagen welk teken hij verricht had, zeiden zij, deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. En daar Jezus bemerkte dat zij zouden komen om hem met geweld mee te voeren, om hem koning te maken, trok hij zich opnieuw terug in het gebergte geheel alleen. De mensen waren zo buiten zichzelf, dat zij met geweld wilden meenemen naar Jeruzalem en tot koning wilden kronen. Want dit was nog nooit vertoond. Dit was zo buitengewoon. Maar Jezus was niet gekomen om zijn koningschap te vestigen op aarde. Hij had een grotere missie, een veel belangrijkere missie. En die zou eindigen op Golgotha en starten op 3 dagen later. Maar goed, dat is een andere preek. Vanaf vers 22 lezen we dat de mensen zijn zo vol van dit wonder. De volgende dag gaan ze opnieuw naar Jezus toe. En ze zien Jezus en ze komen bij hem. Maar Jezus doorziet hun motieven en hij zegt, voorwaar, ik zeg jullie. Jullie komen niet omdat je een teken hebt gezien, maar jullie komen tot mij omdat je van de spijs hebt gegeten en verzadigd bent. Werk niet om de spijs die verloren gaat, maar werk om de spijs die eeuwig blijft. Spijs is een woord voor eten. Dus eigenlijk zegt Jezus, jullie komen niet omdat je een teken hebt gezien, omdat je geweldig teken hebt gezien, maar jullie komen gewoon ordinair voor het brood. Om te eten, ik moet brood voor jullie maken. Daarvoor kom je. Werk niet om de spijs die vergaat, maar werk om de spijs, het eten, dat blijft. Maar ze weten van geen ophouden. En Jezus zegt, dat is het eeuwig leven, dat de spijs die blijft, dat is het brood dat hij geven zal. En in het gesprek, daar komt het op het werk Gods, en dan zeggen de mensen, ja, wat is het werk Gods, dat wij kunnen werken? En dan zegt Jezus, dit is het werk Gods, dat u hem gelooft die hij gezonden heeft. Dit is het werk Gods, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. En hoor naar hun onvoorstelbare antwoord. In plaats dat ze dan vragen, ja Heer, we geloven en wij willen u volgen of wat moeten we doen. Dan zeggen ze, welk teken toont u ons dat dit zo is? En de dag daarvoor hadden ze nog meegemaakt hoe Jezus van 5 broodjes en 2 vissen een menigte van 16.000 mensen minimaal had verzadigd. Er bleven zelfs 12 brokken met brood over en met vis. En dan durven ze te vragen, welk teken doet u dat wij u kunnen geloven? Ik krijg nu nog plaatsvervangende schaamte voor deze opmerking. Hoe durf je dat te zeggen? Het is trouwens, dat zeiden ook de fariseeën en de schriftgeleerden. Jezus genas blinden, Jezus genas kreupelen van de moederschoot af. Jezus deed buitengewone wonderen, doven gingen horen, kreupelen gingen lopen, hij wekte doden op. En wat durven deze mensen te vragen? Welk teken, Jezus, toont u ons dat u deze bevoegdheid hebt? Jezus deed niet anders dan wonderen en tekenen. Die schare liep niet voor niets achter hem aan. En weet je wat Jezus zegt? We hebben het van Lies uit Lies de Mond gehoord. Jezus zegt, een boos en overspelig geslacht vraagt een teken. Maar het zal geen ander teken krijgen dan het teken van Jona. Want gelijk Jona 3 dagen was in de vis, zo zal ook de Zoon des Mensen 3 dagen in de aarde zijn. En nogmaals, als u zegt, het kan niet, God kan niet een zeemonster sturen om een profeet in te slikken. God kan zelfs Jona laten opslikken, opslokken door een goudvis. Voor God bestaan de natuurwetten niet. Als u naar mij kijkt, ik besta uit atomen. Ik besta uit atomen, maar God heeft me in elkaar gezet. Ik besta uitsluitend uit atomen, maar ik heb ook een geest. Dat is God de Almachtige. Maar goed, niet afdwalen. Maar ze willen toch brood hebben. En dan zeggen ze, onze vaderen, zeggen ze, die hebben brood gegeten in de woestijn. Mozes gaf hen brood in de woestijn en dan doelen ze op het manna. Want God, dat kunnen we in Exodus 16 lezen, God voorzag op een buitengewone wijze dat de menigte van Israël in de woestijn gevoed kon worden. 'S Avonds kwamen de kwakkels, die werden door de oostenwind aangedreven en die vielen uitgeput in de legerplaats en hadden ze vlees. Maar 's ochtends, als de dauw optrok, dan lag er iets schilferachtigs in het legerkamp. En dat noemden ze later manna. En daar konden ze brood van maken. En dat deden ze ook. Maar ze konden het maar voor 1 dag maken. De volgende dag was het bedorven. Behalve op zaterdag of op vrijdag. Dan was de volgende dag de Sabbat. En dan was er ook nog brood. Dan was het niet bedorven. God is een God van orde. En hij helpt ons om de Sabbat te onderhouden. Maar goed, ze weten dus niet van ophouden. En ze zeggen, ja, Mozes heeft onze vader het brood gegeven. En dan zegt Jezus, ho, niet Mozes heeft het brood gegeven, maar mijn vader heeft het brood gegeven. En dan begint Jezus te spreken over het ware brood dat uit de hemel neerdaalt, het brood van God. En daar hebben de toehoorders wel oren naar. O, brood uit de hemel, geef ons van dit brood, Heer. Geef ons altijd van dit brood, dat was het eigenlijk. Geef ons altijd van dit brood, hoeven we niet meer te werken. U breekt alleen maar brood en dan mag u onze koning zijn hoor. U mag alles zijn, als u maar ons voedt en laaft. En dan zegt Jezus, hij geeft als antwoord daarop. Ik ben het brood des levens, wie tot mij komt zal nimmer meer hongeren en wie in mij gelooft zal nimmer meer dorsten. En in vers 42 zien we dan van hoofdstuk 6 van Johannes, dan gaan de mensen relativeren en dan zeggen ze, is dit niet Jezus? Is zijn zoon, zijn vader niet Jozef? En kennen wij zijn moeder niet? En elders staat en zijn broers en zijn zusters. Hoe zegt hij dan dat hij uit de hemel is neergedaald? Wij kennen hem toch? Hij komt uit Nazareth. Hoe kan hij uit de hemel zijn neergedaald? Maar zij wisten niet wat Johannes later zou opschrijven in zijn evangelie, wat Jezus hem geleerd had en wat ook zelfs in het Oude Testament terug te vinden is, dat we in Johannes 1 vers 1 tot en met 3 lezen, in het begin was de Logos het woord en die Logos, dat woord was bij God en was God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En dan staat er in vers 14, en het woord is vlees geworden. Dus de eeuwige Logos die alles heeft gemaakt, die in het begin bij God was en God was, die heeft een mens aangedaan en is mens geworden onder ons. Daarom is hij inderdaad het brood dat uit de hemel komt en dat voedsel geeft aan de wereld. Maar het is beeldspraak. Zij wisten dat niet. Daarom moest Maria op een bijzondere wijze door de Heilige Geest overschaduwd worden. En daarom kon Jezus ook dat wonder doen, want hij die alles gemaakt heeft, uit niets staat er in de Bijbel, God roept het heelal en brengt alles tot aanzijn uit niets, die kon ook dat scheppingswonder doen met brood. Want hij is die eeuwige Logos die uit de hemel is neergedaald. Maar zij wisten dat niet. En dan zegt Jezus, ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven en het brood dat ik hem geven zal is mijn vlees voor de wereld. En dan flippen ze helemaal. Mijn vlees, hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven? Hoe kan dat? En hij zegt ook, mijn vlees is ware spijzen, mijn bloed is ware drank. Is dat een aanmoediging tot kannibalisme? Is Jezus op een gegeven moment door het vele prediken helemaal het spoor kwijtgeraakt? Nee. Het is het beeld wat Jezus pakt en gebruikt, maar in geestelijke zin. Want wij weten dat Jezus later zijn leven zal geven op Golgotha. En dat door zijn offer wij eeuwig leven bij God hebben. En dat offer en zijn woorden, zijn spijs, is voedsel wat niet verloren gaat. Het is voedsel voor onze ziel, waardoor wij eeuwig leven hebben. Maar dat wisten zij nog niet. Zij begrepen dat ook niet. En zeggen, deze reden is hard. En een hele hoop die laten hem ook in de steek, die vragen niet verder door, Heer, wat bedoelt u precies? Want ze waren toch niet geïnteresseerd in de prediking van Jezus. Ze waren niet geïnteresseerd in de tekenen die hij deed. Man, je zou die broden vergeten als je dat teken zag, want dit was zo veelzeggend wat Jezus deed. Ze hadden moeten zeggen, Heer, leg ons dat nou uit, wat bedoelt u nou met het vlees eten? Maar het interesseerde ze niet, want ze zagen, hij gaat toch geen brood voor ons maken. We kunnen hem niet voor onze egocentrische karretje spannen. Hij laat zich niet manipuleren. En dan gaan ze weg. Later, en dan wordt het nog duidelijker, wat Jezus bedoelt, dat Jezus beeldtaal gebruikt, de geestelijke taal, voor een geestelijke realiteit. En we gaan er iets lezen nog over, heel kort. In Markus 14, Markus 14, en daar komt dit thema toch weer terug in het nieuwe verbond. Markus 14 vanaf vers 22, en daar vieren ze het paasfeest van de Joden, dat gedenken ze de uittocht uit Egypte, maar door Jezus krijgt het een heel nieuwe betekenis, een nieuwe lading. En we lezen daar Markus 14 vanaf vers 22, en terwijl zij aten, nam hij een brood, hij sprak de zegen uit, Hij brak het hun en zeide, neem, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die. En zij dronken allen eruit en hij zei tot hen, dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt. Tot zover. Hier zien we het beeld weer terugkomen. Jezus zei, mijn brood, het brood voor de wereld is mijn lichaam wat verbroken wordt op Golgotha. Het bloed dat ik zal vergieten is voor het loon van de zonde, voor de mensen. Ik zal als onschuldige sterven voor de schuldige mens. Mijn lichaam wordt onschuldig gebroken voor de schuldige mens, opdat ik in hun plaats kan staan, omdat ik het loon van de zonde voor hen betaal en zij vrij tot God kunnen gaan, als zij mij aannemen als hun verlosser en Heer, als ze Gods vredesaanbod accepteren wat hij door de evangelieverkondiging aanreikt. En kijk er, ook nu wordt u aangeboden vergeving van zonde, vrede met God, eeuwig leven door het plaatsvervangend lijden en sterven van Jezus Christus, waarvan Jesaja profeteerde, de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Om onze ongerechtigheden werd hij doorboord. Ja, de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Elders staat er in Jesaja 53, God heeft ons aller ongerechtigheid, onze ongerechtigheden, op hem doen neerkomen. Er zijn veel bekeerde Joden, messiaans belijdende Joden, en die lazen dat en die zeiden, wat doet Jezus in onze Bijbel? Jesaja 53. Nou, Jezus was dat niet, het was Jesaja die profeteerde over Jezus, de lijdende knecht, die onze ongerechtigheden als het lam van God op zich nam. Als u hem nog niet hebt aangenomen, neem hem aan als uw verlosser en Heer. Het is maar één gebed tussen u en God. En als u vrede met God wil, uw schepper, hij is uw maker hoor. U bent niet een product van doelloze atomen en hersenloze moleculen. Geloof die onzin niet. Wat een onzin. Ik ga er niet verder op in, maar het is onzin. U bent gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. Maar u bent, en jij bent gescheiden van God. En God wil dat je vrede met hem maakt, maar op zijn vredesvoorwaarden. Door de vredevorst Jezus Christus. Doe het dan. En bid gewoon heel eenvoudig als je dat wil. En zeg, God mijn schepper, mijn vader, ik kom tot u. En ik vraag u, vergeef mij al mijn zonden en mijn overtredingen. Ik neem Jezus aan als mijn redder. Ik accepteer dat hij al mijn overtredingen op zich heeft genomen. En ik wil hem volgen. Ik wil hem dienen als mijn Heer. En als je dat oprecht bidt met woorden van gelijke strekking, of dat je dit nabidt en je doet het met je hart, God ziet het. En God maakt vrede met je. Maar wees wel serieus. Het is geen spelletje. Probeer dan ook te gaan leven als een kind van God en zoek andere christenen die je kunnen helpen. Wij kunnen je er ook mee helpen. Als je nog niet overtuigd bent, ga naar onze website en kijk naar het artikel Grijp het eeuwig leven en er staat nog veel meer informatie. www.veg-diemen.nl. Goed, de mensen laten Jezus in de steek. En een groot aantal, later komen er weer mensen terug natuurlijk, want ze ontdekken wel dat Jezus uniek is. Maar op dit moment noemen ze dit de afval in Galilea. En dan draait Jezus zich om en hij ziet de 12, ziet hij daar. En hij zegt, willen jullie soms ook weggaan? En dan zegt Petrus dit, Heere, naar wie zullen wij heen gaan? Tot wie zullen wij gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Jezus is de spijs die niet vergaat. Er is maar één met woorden van eeuwig leven. U hebt leven op aarde omdat God dat zo heeft bedoeld. Maar uw leven, uw lichamelijk, biologisch leven, mijn leven is tijdelijk. Het houdt een keer op. Maar God heeft eeuwig leven voor u. Als u wil afrekenen met uw zonde. En zonde is geen ouderwets woord, zonde is actueel. Actueler dan ooit. Kijk maar naar de wereld. Maak vrede met God. Ontdek met Petrus dat Jezus woorden van eeuwig leven heeft. Hij heeft een toekomst voor u. Stel het niet uit. Niemand is betrouwbaarder dan Jezus. En hij zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot God dan door mij. O, wat bekrompen. Niks bekrompen. Er is er maar één die zonder zonde was en die bereid was onze zonde op zich te nemen. Daarom is hij de weg en de waarheid en het leven. De deur tot behoudenis. Vader in de hemel, dank u wel dat uw woord weer geklonken heeft. Dat de woorden van Jezus gehoord werden. Want Vader, het gaat om u. Het gaat om de Heer Jezus, de Heilige Geest en de mensen die u op het oog hebt. En dat zijn alle mensen in principe. Want zo lief heeft u de wereld gehad dat u Jezus gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Geef dat een ieder dit woord hoort, of leest, of terugziet, dit begrijpt en ernaar zal handelen in zijn of haar voordeel. In Jezus' naam. Amen.